Daarna volgt het woord van God zoals we dat vanmorgen vinden in de schriftlezing in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 13. En we lezen de versen 10 tot en met 30. Dus Johannes 13 vanaf vers 10, dat is het gedeelte van de voetwassing. Daar lezen wij van dat het de Heer Jezus de voeten van de discipelen wast. En we lezen het vervolg daarop en we lezen door tot vers 30.
Jezus zeide tot hem, dat is Simon Petrus, die gewassen is, heeft niet vernoden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij, gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan. En hij zeide tot hen, verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heren, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de ere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, omdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan hem die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij ze dezelfde doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld worden, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeheven. Want nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar, zeg ik u, zo ik iemand zend, wie die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Jezus deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest. En betuigde en zeide, voorwaar, ik zeg u, dat een van uw lieden mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende van wie hij dat zeide. En een van zijn discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou, wie hij toch was van welke hij dit zeide. En deze vallende op de borst van Jezus zeide tot hem, Heere, wie is het? Jezus antwoordde, deze is het, die ik de beter, als hij ze ingedoopt heb, gegeven zal. En als hij de beter ingedoopt had, gaf hij ze Judas, Simons zoon Iscariot. En na de beter, toen voerde Satan in hem. Jezus dan zeide tot hem, wat gij doet, doe het aastelijk. En dit verstond niemand dergene die aanzaten, waartoe hij hem dat zeide. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide, koop hetgeen wij vernoden hebben tot het feest, of dat hij de armen wat geven zou. Hij dan de beter genomen hebbende, ging terstond uit, en het was nacht.
Deze morgen, gemeente, op deze voorbereidingszondag willen we een moment uit het leven van de discipel Johannes met elkaar overdenken vanuit het gedeelte dat is voorgelezen. De tekst voor de prediking is de versen 21 tot en met 30, zoals die zojuist ook is voorgelezen. En ik lees met u nog een keer de versen 25 en 26. En deze vallende op de borst van Jezus zeide tot hem, Heere, wie is het? Jezus antwoordde, deze is het, die ik de bete, als ik ingedoopt heb, geven zal. En als hij de bete ingedoopt had, gaf hij ze Judas, Simons zoon, Iscariot. Jongens en meisjes, stel je eens voor dat de directeur van de school bij jullie in de klas komt en je ziet aan zijn gezicht dat hij niet blij is. Hij heeft een ernstig gezicht. En hij gaat in de klas staan en hij zegt tegen jullie, één van jullie wordt verdacht van stelen. Nou, wat denk je dan? Wie zal dat nou zijn? En je kijkt elkaar aan. Wie zou dat nou gedaan hebben? Nou, zoiets is er nu ook aan de hand in de paaszaal waar de Heere Jezus is met zijn discipelen. Jezus zegt in de kring van zijn discipelen: één van u, één van jullie zal mij verraden. Nou, als je even weer probeert voor te stellen wat er dan in een klas gebeurt als een directeur dat zo even tegen jullie zegt: één van jullie wordt verdacht van stelen en dat is ernstig. En daar staat straf op. Dan kun je ook voorstellen dat dit heel wat losmaakt bij de discipelen. Ja, niet alleen bij de discipelen, maar ook bij Jezus zelf die deze woorden spreekt. Eén van jullie zal mij verraden. En daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren. En we doen dat in de serie over Johannes, omdat juist ook in onze tekst enkele noties over de discipel Johannes heel nadrukkelijk naar voren komen. En je zou kunnen zeggen, we willen dat ook wat vanuit het perspectief van Johannes vanmorgen met elkaar lezen. Eén van u zal mij verraden. Dat is het thema voor de preek. We letten allereerst op de ontroering van Jezus. In de tweede plaats op de beroering bij Johannes. En daar mag u ook bij denken, ook bij de andere discipelen. Maar we willen het vooral vanuit Johannes belichten. En dan in de derde plaats de heenwijzing naar Judas. Dus één van u zal mij verraden. De ontroering van Jezus, de beroering bij Johannes en de heenwijzing naar Jezus. Het gedeelte van deze morgen, gemeente, is misschien niet een mooi gedeelte waarvan je zegt, nou, dat zou ik nou uitkiezen voor een voorbereidingszondag op het heiligavondmaal. Is dit nou eigenlijk wel een mooie tekst voor vanmorgen? Eén van u zal mij verraden. En toch, gemeente, het is een onderdeel van de weg van de Heere Jezus. De weg naar het kruis, de weg van het lijden. Ook dit hoort bij het lijden van de Heere Jezus Christus. En we luisteren vanmorgen naar Johannes, de discipel van de Heere Jezus, die ook de evangelist is. Hij heeft het evangelie opgeschreven, vele jaren nadat hij dit alles heeft meegemaakt en alles beleefd heeft. En hij heeft ook verslag gedaan van de uren dat Jezus met zijn discipelen in de paaszaal is. En dat doet hij op een hele andere manier dan de andere evangelisten. Want wat we eigenlijk hier vinden in de hoofdstukken 13 tot en met 17, dat vind je grotendeels helemaal niet terug bij de andere drie. En daar richten we ons nu vanmorgen op. Hoe Johannes heeft weergegeven wat daar in de paaszaal gebeurd is. Vanuit dat perspectief willen we deze tekst vanmorgen lezen en God geven dat we door zijn Heilige Geest dat ook mogen toepassen op onszelf. Jezus is met zijn discipelen samengekomen in de paaszaal, de opperzaal in Jeruzalem. Dat is een grote bovenkamer waar de discipelen samen met Jezus het Pascha vieren. Zoals elke Jood dat op deze avond, deze donderdagavond zal doen. In heel Jeruzalem wordt het Pascha gevierd. En zoals gebruikelijk worden alle voorbereidingen getroffen voor het Pascha. Dat hebben we gelezen, de reiniging, het wassen van de voeten. En daar heeft de Heere Jezus ook al laten zien dat hij zijn discipelen wat wil leren. Hij heeft als de meester de voeten van zijn discipelen, zijn dienstknechten, gewassen. En hij heeft daarin een voorbeeld gegeven. In die voetwassing laat de Heere Jezus zien hoe diep hij zich zal vernederen ten behoeve van de zaligheid van zijn discipelen. Hij doet het werk van een slaaf. Hij is een slaaf geworden om de zaligheid van zondaren te verdienen. En hij geeft ook aan dat hij daarin een voorbeeld aan de discipelen heeft gegeven hoe ze met elkaar zullen omgaan. Het voorbeeld van nederigheid, van ootmoed. Niet de ander minder achten dan jezelf, maar juist omgekeerd. Ook een ander willen dienen. En na deze praktijkles, zo zou je dat kunnen zeggen natuurlijk, komt het gedeelte van vanmorgen. Jezus die zegt al in vers 18, en dat zijn woorden uit Psalm 41 die we met elkaar hebben gezongen: die met mij het brood eet, heeft tegen mij de verzenen opgeheven. De Heere Jezus is zich ervan bewust dat er één is daar in die paaszaal. Hij zegt het ook, die is ook niet rein. Hij zegt, jullie zijn niet allen rein. Eén van hen zal straks hem verraden. En het zijn deze woorden uit Psalm 41, zou je kunnen zeggen, die de Heere Jezus kent. Hij kent de schriften als geen ander. En als hij deze woorden citeert, dan maakt dat heel wat los bij hem. Hij wordt ontroerd, zo lezen we in onze tekst. En dat is een sterk woord. Een woord dat Johannes gebruikt om aan te geven wat er in de geest van de Heere Jezus nu omgaat. Het is een woord wat Johannes al eerder gebruikt heeft in zijn evangelie. Toen hij wilde laten zien wat er met Jezus gebeurde bij het graf van Lazarus. Het sterven van zijn geliefde vriend. Jezus is er helemaal ontdaan van. En ook in hoofdstuk 12 komt dit woord voor. Ook als Jezus ziet dat zijn lijden en sterven aanstaande is. En nu Jezus deze woorden uit Psalm 41 citeert en hij ze toepast op de situatie waarin ze nu verkeren hier in de paaszaal, dan wordt hij in zijn geest ontzettend bedroefd dat er één is van zijn eigen discipelen die hem zal verraden. Het woord geeft ook aan dat er iets van verwarring is. Ook in de geest van de Heere Jezus is er iets van verwarring. Hoe is het mogelijk dat dit gebeurt? Zeker, hij weet dat dit zal gebeuren. Hij weet dat de schriften vervuld zal worden. Hij weet dat één hem zal verraden. Maar dat is voor de Heere Jezus niet alleen maar een vaststaand feit dat het zal gaan gebeuren. Het is ook een schok in het hart van de Heere Jezus dat één van de zijnen hem zal verraden. De Heere Jezus voelt de pijn en het verdriet. Eén van zijn discipelen. Probeer het maar even menselijk te zeggen vanmorgen gemeente. Hij is er ondersteboven van. Hij is er door ontdaan. Met een brok in zijn keel. Met smart in zijn hart, zegt hij. Voorwaar zeg ik u. Eén van u zal mij verraden. Nou, we weten denk ik intussen wel, als de Heere Jezus twee keer achter elkaar zegt, voorwaar, dat er dan iets heel belangrijks komt, wat onze aandacht echt waard is. En dat niet alleen, dat het ook zonder twijfel zal gebeuren. In het Grieks is dat het woord amen, amen. Het zal waar en zeker zijn. Eén uit. U! Zo hebben ze de Heere Jezus nog niet vaak gezien. Zoals ze hem nu zien hier in de paaszaal. Diep geraakt. Emotioneel. Want het is ook niet niks wat hij hier zegt, gemeente. Eén uit u. Nee, niet één van de fariseeën. Niet één van de schriftgeleerden. Niet één van zijn openlijke vijanden. Eén uit u. Nee, niet iemand die wat op afstand van de Heere Jezus staat. Maar één uit u. Eén uit u. Eén van hen. Die 3 jaar lang met de Heere Jezus dag en nacht is opgetrokken en mee is gegaan. Die zoveel met hem heeft meegemaakt. Iemand die talloze keren de Heere Jezus heeft horen preken. Iemand die vele keren heeft gezien welke wonderen hij verricht heeft. Dat hij de Messias, de Zoon van God is. Jezus weet wie het is. Het is Judas. Die kennelijk ook het vertrouwen van Jezus had in die 3 jaar. En hij had het vertrouwen van de discipelen. En zoals we hier in dit gedeelte lezen, zou je kunnen zeggen dat hij de financiën beheerde van de discipelkring. En dat raakt de Heere Jezus tot in het diepst van zijn ziel, ontroerd in de geest. Dat behoort dus ook bij het lijden van de Heere Jezus gemeente. Hij zal verraden worden door een van zijn eigen discipelen. De Heer Jezus heeft ontzettend veel geleden. En in deze lijdensweken volgen we hem op zijn lijdensweg. Hij heeft geleden, hij heeft lichamelijk geleden. Hij heeft ontzettend veel geleden in zijn lichaam. Maar hij heeft ook ontzettend veel geleden. En dat is nog erger en dieper dan het lichamelijke lijden. Hij heeft ontzettend diep geleden in zijn ziel. En dit is het lijden in zijn ziel. Eén uit u zal mij verraden. Eén van de 12. En dat is wat Johannes samen met de andere discipelen gezien heeft toen ze daar aanlagen in de paaszaal. De pijn dat één van hen hem zal verraden. Jezus draagt het allemaal om zondaren zalig te maken. Zul jij je zo voorbereiden op het heilige avondmaal als God dat ons volgende week zal geven. Door in deze week te bedenken en te overdenken wat het Jezus gekost heeft om zondaren zalig te maken. Wat hij doorstaan heeft om mij als zondaar te redden van het eeuwige verderf. Dat lijden, dat is al begonnen, zegt de catechismus zo heel mooi aan het begin van zijn leven. En dat lijden, dat komt tot een hoogte of een dieptepunt, is maar net hoe je het bekijkt, aan het einde van zijn leven. En hij zal straks nog meer gaan lijden als hij door zijn eigen vader verlaten wordt. Maar dit is ook lijden in zijn ziel, gemeente. Hij draagt dit lijden, het lijden van het verraad van zijn eigen discipel Judas. Ziet u de Heer Jezus vanmorgen in zijn hart, in zijn geest, het hart dat bewogen is? Het is niet om het even hoe wij met hem omgaan. Het laat hem niet koud dat Judas zo met hem omgaat. Kijk, je zou natuurlijk kunnen redeneren en dan ga je heel verstandelijk redeneren. En dan ga je zeggen, ja, de Heer Jezus, die wist dat dat zou gebeuren. En hij wist ook dat Judas niet uitverkoren was. Zo staat dat er ook hier, dat hij er van eeuwigheid dus ook niet bij hoorde. Dus Jezus, die weet dat allemaal. Waarom reageert hij dan zo? Ja, gemeente, dat is menselijk reageren met je verstand. Maar we moeten vanmorgen niet met ons verstand redeneren. Maar we moeten vanmorgen luisteren naar de Heer Jezus zelf, die in diepe bewogenheid deze woorden uitspreekt. Om ons vanmorgen te laten zien dat het hem niet om het even is hoe we met hem omgaan. Al wist Jezus dat Judas verloren zou gaan. Hij is er van ondersteboven. Eén van zijn eigen discipelen. Hij wordt erdoor geraakt, gemeente. Als mensen zo met hem omgaan. Ja, zegt u vanmorgen, maar ik ben toch geen Judas? Nee, dat bent u niet. U bent niet als Judas die de Heer Jezus op deze manier heeft verraden. Maar zou het misschien toch nog kunnen zijn, gemeente, dat we iets van diezelfde houding als Judas hebben? Want Judas volgde Jezus 3 jaar lang. Maar hij had een verborgen motief. Hij volgde Jezus niet omdat hij hem lief had. Hij volgde Jezus niet omdat hij zag dat Jezus de zaligmaker was. Maar hij volgde Jezus om er eigen voordeel uit te behalen. Hij kon Jezus heel goed gebruiken voor zijn eigen positie. Jezelf belangrijker achten dan Jezus. Jezus ondergeschikt maken aan je eigen belang. Jezus van niet veel waarde acht. En is daarmee de zonde ook niet begonnen in het paradijs? Dat wij God niet meer van waarde achten, maar onszelf belangrijker vonden. Adam en Eva die als God wilden zijn en keuzes gingen maken ten koste van God. Wat moet het voor de vader van de Heer Jezus in het paradijs geweest zijn, dat die 2 mensen, Adam en Eva, voor de duivel kozen en tegen hun schepper die hen zo goed geschapen had. Zou de vader in de hemel zich niet verraden gevoeld hebben, dat die mens God is afgevallen en de duivel is toegevallen. Nou, dat voelt Jezus hier, gemeente. Hij voelt het gewicht van de zonde, van de toorn van God die hij ook gaat dragen. Want in het verraad van Judas, daar voelt Jezus waarin de mens toe in staat is, die in zonde gevallen is. En daarom, het is niet om het even hoe u met de Heere Jezus omgaat. Dat doet wat met hem. Ook op deze voorbereidingszondag. Hoe gaat u met Jezus om? Misschien zitten er vanmorgen hier wel mensen in de kerk die zeggen: dominee, ja, ik ben onbekeerd, dus ik vier volgende week ook geen avondmaal. Dus eigenlijk heb ik geen boodschap aan wat hier vanmorgen gezegd wordt. Beseft u dan wat u zegt? Ik heb geen deel aan de Heere Jezus. Daar blijft de Heere Jezus niet onbewogen onder. U wel? Kunt u dat zo koud en kil, kun jij dat zo als een constatering even zeggen? Nou ja, voor mij is het toch niet, want ik leef mijn eigen leven en ik ga mijn eigen gang. De Heere Jezus is diep bewogen. En hij laat vanmorgen zien dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar het is wel een appel, gemeente, vanmorgen. Ook op deze voorbereidingszondag. Juist in de gemeente zijn we zo dicht bij de Heere Jezus. Zo dicht bij zijn woord. Zo dicht bij zijn de zaligheid. En dan is het wat als je net als Judas een keuze maakt tegen Jezus. Laat dat vanmorgen een dringende oproep tot bekering zijn voor hen die het avondmaal van zich afschuiven met de gedachte: ik ben toch onbekeerd, voor mij is het niet. Laat dit woord van de Heere Jezus u tot bekering brengen. Het is immers zijn bewogenheid die ons tot bekering wil brengen. En dan zegt er misschien ook nog wel iemand: ja, dominee, maar Judas was niet uitverkoren, hè? En als je niet uitverkoren bent, dan kom je er nooit. U moet niet redeneren over de uitverkiezing. U moet met dit woord tot Jezus zelf gaan, die zondaren zalig maakt, en die u zal verder leiden en leren wat het betekent om wel of niet uitverkoren te zijn. Juist wil hij ons door zijn woord trekken, om te laten zien dat hij zondaren zalig maakt. Dat is uitverkiezing, gemeente. Daar moeten we niet mee beginnen. Daar ga je later over verwonderen dat hij zegt: niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Dat is het wonder van de genade. Ondertussen, gemeente, is het wel heel opvallend dat de Heere Jezus het op deze manier doet en zegt tegen zijn discipelen. Want de Heere Jezus speelt niet gelijk open kaart. Hij zegt niet daar in de paaszaal aan de tafel: Judas, jij bent het die mij zal verraden. Maak dat je wegkomt. Ik wil niet dat je nog een minuut langer hier in onze kring bent. Jezus doet het anders. Eén uit u. En dan schrijft Johannes op wat hij ziet bij de anderen en ook wat hij merkt bij zichzelf. Johannes is dit moment nooit vergeten. Hij kan als het ware dit moment zo weer helder voor de geest zich terughalen. Het is een woord van Jezus wat bij hem en bij de andere discipelen inslaat als een bom. Denk maar weer even aan die klas, jongens en meisjes, waar de directeur daar voor de klas staat en zegt: één van jullie wordt verdacht van stelen. En ze kijken elkaar aan. Van de een naar de ander. Zoals Johannes de andere discipelen ziet, zo zal hij ook zelf gekeken hebben. Zo verward kijken ze elkaar aan. Wie zal het zijn? In onze tekst staat: ze waren twijfelende van wie hij dat zei. In dat woord zit iets van: ze zijn eigenlijk helemaal perplex. Ze zijn de weg kwijt. Ze zijn zonder richting op dit moment. Ze zijn helemaal uit het veld geslagen. Hoe hebben ze het nu? Eén van hen. En dan is het goed, gemeente, om ook even naar de andere evangeliën te kijken, om wat achtergrondinformatie te krijgen over hoe dat nou verder gaat in de kring van de discipelen. Want daar lezen we dan bij de andere evangelisten dat de een naar de ander vraagt: ben ik het, Heer? En dan volgt onze tekst dat Petrus een signaal aan Johannes geeft, want dat is Johannes, de discipel welken Jezus lief had. Dat is de eerste keer dat Johannes deze uitdrukking gebruikt in zijn evangelie om zichzelf aan te duiden. Zeker, Jezus heeft alle discipelen lief. Maar Johannes noemt zichzelf de discipel welke Jezus lief had. En dat moet u zo lezen. Jezus had Johannes lief. Waarom doet Johannes dat? Doet hij dat om zich wat belangrijker te vinden en te voelen als degene van wie Jezus zei: ik heb je lief? Nee, Johannes laat hier zien dat hij ook alleen maar leeft dankzij de liefde van de Heere Jezus Christus. Dat het Jezus is die hem lief had. Ik kom daar zo nog even op terug. Nou, probeer het even u voor te stellen. Hoe ze daar bij elkaar zijn. Ze zitten daar, jongens en meisjes, niet gewoon aan tafel te eten zoals wij dat bij elkaar doen. Hè. Dan zitten we op een stoel en dan zitten we aan tafel. Maar de Joden die lagen aan tafel. Misschien heb je het wel eens op een plaatje gezien. De tafel in het midden en dan liggen ze met het hoofd vlak bij de tafel. En dan liggen ze op hun zij met op de linkerarm houden ze hun lichaam een beetje omhoog. Zodat ze met de rechterhand wat van de tafel kunnen pakken om te eten. En degene die naast Jezus ligt, is juist de discipel die Jezus lief heeft. Dat is Johannes. Hij kan met zijn hoofd bij de borst van Jezus. In die tijd noemde men dat in de schoot van iemand liggen. Dus Johannes is degene geweest die op dit moment het dichtst bij Jezus is. Bij het hart van Jezus. Dat is voor Johannes een ontzettend voorrecht geweest. Jezus heeft hem lief. Hij mag vertrouwelijk met hem omgaan. Dat blijkt ook wel. Johannes, hè, dat is ook een van de discipelen van de drie die bij de Heer Jezus waren op de berg der verheerlijking. En die met hem zullen zijn daar in Gethsemane. Je zou kunnen zeggen, ook in die discipelkring, Jezus had hen allen lief. Maar met de een had hij toch weer een wat andere relatie dan met de ander. Zo heeft hij dat ook hier met Johannes. Het laat zien hoe dicht bij Johannes bij Jezus is. Aan de borst van Jezus. In de schoot van Jezus. Ja, dat brengt ons bij het begin van het evangelie van Johannes. Daar gebruikt hij dat woord dat Jezus, de Zoon van God, in de schoot van de Vader is. En wat bedoelt Johannes daar dan mee? Dat Jezus zo dicht bij de Vader is, dat hij ons de Vader kan openbaren en bekendmaken. Dat hij kan laten zien wat er in God leeft. Niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes. Maar Jezus, de enige geborene van de Vader, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Kijk, door de zonde zijn we blind geworden voor wie God is. Maar dankzij Jezus, de Zoon van God, is het mogelijk om God te kennen. En hem te kennen zelfs als Vader. Want Jezus, die kent de Vader als geen ander. Kijk, en dat betekent die bijzondere positie die Johannes ontvangen heeft. Hij is aan de borst van Jezus, in de schoot van de Heere Jezus. Hij ligt aan het hart van Jezus. Dat betekent dat hij degene is die Jezus van zo nabij kent. Dat hij ons kan meedelen wie deze Jezus, de Zoon van God, is. En dat is niet alleen voor zichzelf een hele bijzondere positie geweest. En dat is ook geen positie om zich erop te verheffen. Maar dat is bedoeld om aan ons juist duidelijk te maken wie de Heere Jezus is. Want deze Johannes heeft het evangelie opgeschreven, opdat wij de echte kennis van God en van de Zoon van God, de Heere Jezus, zouden ontvangen. De discipel welke Jezus lief had. dicht bij Jezus. In de schoot van Jezus. Niet om er wat mee te worden en er wat mee te zijn. Maar om het door te geven als discipel, als apostel. Ook aan ons door het evangelie dat hij heeft opgeschreven. Petrus die wenkt Johannes. Dat Johannes zal vragen aan de Heere Jezus wie hij nu bedoelt. En je ziet dat Johannes het hoofd legt aan de borst van de Heere Jezus. En vraagt. Heere, wie is het? Wie is het? Jezus zegt niet direct wie de verrader is. Eén uit u. Wie zou het zijn? Waarom doet de Heere Jezus dat op die manier? Kijk, wanneer de Heere Jezus direct gezegd had. Voorwaar, ik zeg u lieden, Judas zal mij verraden. Nou, dan was het gelijk duidelijk geweest. Dan had de een misschien gezegd, dat had ik wel verwacht. En de ander die had gezegd, dat had ik nou helemaal niet verwacht. Zo gaat dat natuurlijk onder ons mens. Of als Jezus gezegd had, Johannes, jij bent het niet. Of Petrus, jij bent het niet. Ja, dan kijken we altijd naar een ander. En niet naar onszelf. Zou de Heere Jezus het daarom op deze manier doen, gemeente? Bewust op deze manier, om ze allemaal te leren dat ze er niet te goed voor zijn om hem te verraden. Want ze denken ook nog wel hoog van zichzelf. Dat lees je ook in de andere evangeliën, dat er zelfs daar in die paaszaal nog de vraag is wie van hen de meeste zal zijn. En dat geldt ook van Johannes. Hoe dicht hij ook bij de Heere Jezus is, welke bijzondere positie hij ook ontvangen heeft, ook in de discipelkringgemeente. Hij is ook een zondaar. Zullen we dat vanmorgen juist op deze voorbereidingszondag ter harte nemen? Dat we onszelf onderzoeken en niet een ander. Daar kunnen wij toegeneigd zijn. Dat we misschien meer bezig zijn met een ander. Mag die wel aan het avondmaal en kan die wel aan het avondmaal? Jezus laat vanmorgen zien, gemeente, dat mensen die heel dicht bij hem zijn, uiteindelijk toch een Judas kunnen zijn die geen band met hem hebben, die hem niet nodig hebben. Besef heel goed, gemeente, dat dat vanmorgen geen mooie boodschap is als ik zeg dat de scheiding tussen kaf en koren ook door de avondmaalstafel heen loopt. En dat je niet per definitie kunt zeggen, nou ja, volgende week als we de avondmaaltafels hier hebben en de mensen die allemaal aanzitten, nou, daar kun je allemaal bij voorbaat van uitgaan. Ze zijn allemaal behouden. Pas maar waar, gemeente. Dat kan niet. Stel je voor dat Jezus nou vanmorgen zou zeggen, van al degenen die volgende week avondmaal zullen vieren, één uit u zal mij verraden. Wat doen we dan? Toch de verleiding om naar een ander te kijken? Dat zal wel die zijn die daar in de kerkbank zit, of die daar zit. Of misschien iemand die er vanmorgen niet is, maar die de volgende week met het avondmaal wel is. De Heilige Geest, gemeente, wil ons met dit woord zo raken dat we niet kijken naar een ander, maar dat we de vraag zelf stellen. Ben ik het, Heer? Wie is het, Heer? Ben ik het? De Heere Jezus weet precies hoe hij met ons moet omgaan. Hij wil niet dat we onszelf bedriegen, gemeen. Of dat we onszelf beter voelen dan we in werkelijkheid zijn. Hij wil ons ervoor bewaren dat we geestelijk arrogant en zelfverzekerd worden en denken, natuurlijk vieren we volgende week avondmaal, want wij horen er allemaal bij. Ik ben natuurlijk niet iemand die zo is en zo doet. Neiging, gemeen. Om onszelf beter te voelen dan anderen. Als een van de broeders ouderlingen op huisbezoek de vraag stelt, waarom gaat u aan het avondmaal? Wat is dan uw reactie? Toch niet een van verontwaardiging, zoals dat soms ook wel eens gebeurt. Waarom vraagt u dat eigenlijk? Wat hebt u daarmee te maken? U denkt toch zeker niet dat ik er niet aan hoor? Het komt voor, gemeente. Laten we eerlijk zijn. Juist in de tijd van de Heere Jezus waren er godsdienstige mensen die vol zelfvertrouwen waren en dachten: wij horen bij het volk van God en niemand kan ons wat maken. Zo gaan wij toch niet om met het avondmaal. De Heere Jezus wil ons geestelijk opvoeden vanmorgen. Eén uit u. Want als je werkelijk de Heere Jezus kent, dan ga je leren dat je zelf niet beter bent. Dat hij juist voor mij naar het kruis moest. Om ook mijn zondige aard, ook mijn hoogmoed, om de toorn van God over die zonden te dragen. Ook over mijn val in Adam in het paradijs. Dat ik tegen God heb gekozen en God heb verraden. En hem naar de kroon heb gestoken toen ik in zonde gevallen ben. Dan zeg je met Johannes: wie is het, Heere? Als de Heilige Geest je eerlijk maakt, gemeente, dan ontdek je bij jezelf. Ja, ook diezelfde verwarring die er bij de discipelen is. Zoveel tegenstrijdigheden. Je krijgt er oog voor dat je vanuit jezelf ook tot alles toe in staat bent. Ben ik in staat om in volharding de Heere te blijven dienen? Heb ik de kracht om hem te blijven volgen? Als ik naar mezelf kijk, heb ik dan zo'n sterk geloof dat ik altijd en overal de naam van de Heere Jezus zal belijden? Is het een teken van een sterk en een gezond geloofsleven? Als je vanmorgen zou zeggen: nou, natuurlijk ben ik geen Judas en natuurlijk overkomt mij dat niet. Dat zou ik nooit doen. Durft u dat te zeggen? Dat zou ik nooit doen. Als de Heilige Geest je leert wie de Heere Jezus is, gemeente, dan ga je later ontdekken. Ja, je kunt soms vol van liefde zijn voor de Heere Jezus als je jong bent, dat je bij jezelf denkt: dat zou ik natuurlijk nooit doen uit liefde tot de Heere Jezus, om hem te verraden of om hem te verloochenen, zoals Petrus dat later deed. Maar als je wat ouder wordt en wat langer meeloopt met de Heere Jezus, gemeente, dan verwonder je er alleen maar over dat de Heere Jezus je vasthoudt en dat de Heere Jezus nabij is om je te bewaren en te behoeden ook voor zulke zonden. We zijn toch niet beter, gemeente? Dan zeg je niet zo gemakkelijk meer: dat overkomt mij niet. Mag ik het vanmorgen zo zeggen, gemeente? Als je dat bij jezelf zou denken: dat overkomt mij niet, dan is er iets goed mis in je geestelijk leven. En heb je dan deze les van de Heere Jezus niet keihard nodig om weer met beide benen op de grond gezet te worden, dat je alleen maar kunt leven van zijn genade, van zijn werk, en niet van wie ik ben en wat ik doe? Is de Heere Jezus, gemeente, zo voor ons de zaligmaker geworden, die ons ook wil leren om onszelf te beproeven? Dat is zo mooi in dit gedeelte, bij alle ernst, gemeente. Hij is de zaligmaker die zijn discipelen leidt in de zelfbeproeving. En dat wil hij nou ook vanmorgen doen hier in de kerk. Hij neemt de leiding, hij toetst ons. En hij doorgrondt onze hart. En wat Johannes doet, gemeente, dat is die vraag voor Jezus neerleggen. Ook namens de andere discipelen: wie is het, Heere? Ze gaan ermee naar Jezus zelf toe, gemeente. En bij wie kun je beter terecht met zo'n vraag dan bij de Heere Jezus zelf, die onze harten kent, die mijn hart kent, die weet wat er in mijn hart leeft, ook aan zonden, ook aan hoogmoed, ook aan ongerechtigheid. Zullen we dat doen, gemeente, in deze voorbereidingsweek, in de zelfbeproeving? Die wil ons niet bij de Heere Jezus vandaan houden. Zo moet u de tekst van vanmorgen niet opvatten. Die wil ons niet bij het avondmaal vandaan houden. Integendeel, die wil ons brengen bij hem met het gebed: doorgrond mijn hart en ken mij. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid me op de eeuwige weg. Dus met die vraag mag je bij Jezus zelf komen. Om zo het avondmaal te vieren met de belijdenis: Heere, u weet alle dingen. U weet toch dat ik u lief heb. Aan de borst van de Heere Jezus, laat ik het zo vanmorgen mogen zeggen, gemeente, mag je deze vraag voor hem neerleggen. Je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent. Hij kent je in al je zwakheden. Daar aan de borst van de Heer Jezus, in de schoot van Jezus, daar word ik zo ontzettend klein in mezelf. En dan zeg ik, Heere, ik ben er niet te goed voor. Het is alleen genade, als u er mij voor bewaart. Gena, o God, gena. Wat een voorrecht, gemeente. Dat we onszelf mogen beproeven bij Jezus. En dat Hij ons wil leiden. En dat Hij ons wil laten zien wie Hij is. Want dat is de bedoeling. Kijk, Jezus geeft niet direct antwoord aan Johannes. Maar hij is wel duidelijk aan zijn antwoord. Hij zegt niet, het is Judas. Maar hij zegt, hij is de verrader aan wie ik dat stukje brood zal geven als ik dat ingedoopt heb in de saus. En je krijgt de indruk dat de andere discipelen dat antwoord van de Heer Jezus niet hebben gehoord. Alleen Johannes heeft het gehoord. Misschien Petrus. Want Johannes die schrijft hier, als Jezus zegt tegen Judas, wat ge doet, doe het haastig. Dan denken sommigen van de discipelen dat Jezus bedoelt dat Judas naar buiten zal gaan en dat hij nog wat zal kopen voor het feest of dat hij wat geld zal geven aan de armen, want Judas is degene die over de beurs gaat van de discipelkring. Dus ze hebben dat niet in de gaten wie het is. Johannes weet het wel. Hij is het nooit vergeten. Hoe Judas is weggegaan. Laatste woorden van onze tekst zijn. Het was nacht. Nou, licht en duisternis hebben in het Johannes-evangelie een grote betekenis. Het was nacht. Donker. In het hart van Judas. Donker in de wereld. Het lijden van Jezus is aanstaande. Dat is dus waar iemand terechtkomt, gemeente, die geen hartelijke band heeft met de Heere Jezus. Als je alleen maar voor de vorm een christen bent, als je het alleen maar uit traditie bent, als je dat alleen maar uit traditie het avondmaal zou vieren, gemeente, en je blijft daarin volharden, dan is het nacht. En dan blijft het nacht. Jezus is voor Judas niks meer waard dan straks 30 zilverlingen. Hij heeft hem niet nodig als borg, als zaligmaker, die voor hem naar het kruis gaat. Kijk, als je Jezus alleen maar nodig hebt voor je eigen geluk en voor je eigen plezier en voor je eigen gemak in deze wereld, dan ga je straks de eeuwige nacht tegemoet. Maar gelukkig, Johannes laat hier zien dat Jezus hem lief had. Want als Johannes terugkijkt op zijn leven, dan kan hij zich er alleen maar over verwonderen. Dat hij zo dicht bij de Heere Jezus mocht zijn, daar ook in de paaszaal. Want in vers 19 hoort dan niet wel bij de tekstgemeente, maar daar ligt wel een aanwijzing in. In vers 19 lezen we dat de Heere Jezus zijn discipelen deze heenwijzing naar Judas geeft. Dan staat op dat wanneer het geschied zal zijn, gij zult geloven dat ik het ben. Jezus zegt, als je nou ziet gebeuren dat Judas mij verraadt, en dat zullen ze straks zien, even verderop in het Johannes-evangelie. Als ze daar in de hof van Gethsemane zijn, en als daar Judas komt met al die Romeinse soldaten, dan zal hij de meester verraden met een kus. En dan zullen al de andere discipelen ook zien. Hij is het. Hij staat aan de andere kant. Hij is een van onze vijanden uiteindelijk. Want hij levert de meester over in de handen van de vijand. Hoe is het mogelijk? En dan zouden de discipelen bij zichzelf kunnen denken, nou is het gebeurd met de meester, nu die verraden is door zijn eigen discipel. Maar Jezus zegt, het is juist een teken als je dat ziet gebeuren, dat ik het ben. En die uitdrukking dat ik het ben, dat is in het Johannes-evangelie een hele belangrijke uitdrukking. Jezus die gebruikt dat heel vaak. Hij zegt, ik ben. Ik ben de ware wijnstok bijvoorbeeld. Daarmee geeft hij aan wie hij is als de Zoon van God. En dat wil hij hier eigenlijk zeggen. Dan zullen jullie zien dat ik de Zoon van God ben als dit gebeurt. Opdat jullie zullen geloven dat ik het ben. En dat woord geloven, dat betekent hier in de grondtekst ook blijven geloven, volharden in het geloof. Ook al word ik overgeleverd in de handen van de vijanden. Dus Johannes die laat hier zien dat die heenwijzing naar Judas juist bedoeld is om de discipelen te versterken in het geloof. Dat ze zullen volharden in het geloof. Nou, daar is de zelfbeproeving op gericht, gemeente. Niet om je bij Jezus vandaan te houden. Niet om te zeggen, volgende week kan ik geen avondmaal vieren. Maar juist opdat we des te meer zouden zien wie Hij is. En dat Hij alleen onze zaligmaker is. Ook in onze strijd. Ook als wij soms denken, misschien wel in ons eigen leven, dat het verkeerd gaat en dat het niet goed gaat. Dat we Gods weg niet zien en Gods weg niet begrijpen. Net als die Emmausgangers, die dat ook zeiden van Jezus. Wij hoopten dat Hij degene was die Israël verlossen zou. Maar onze hoop is de bodem ingeslagen. Zo kun je misschien ook worstelen met het avondmaal gemeen. Mijn hoop is verdwenen. Is de bodem ingeslagen. En als je kijkt naar je omstandigheden, en als je kijkt naar jezelf, dan denk je, hoe zou het mogelijk kunnen zijn dat ik aan de tafel van Jezus aanzit? Maar Hij zegt vanmorgen, kijk nou eens wie ik ben. Als al deze dingen gebeuren, ook in jezelf zoeken en niks vinden wat meer voor God kan bestaan, dan is dat niet bedoeld om je bij mij vandaan te houden, maar om te laten zien dat ik het ben. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de zaligmaker. Daarom kun je avondmaal vieren, gemeente. Omdat Hij het is, Jezus, de zaligmaker. Judas keert zich van Jezus af. Maar Johannes keert zich naar Jezus. Heere, wie is het? En hij wordt verder geleid door Jezus, samen met de andere discipelen. En zo wil de Heere ons ook op deze voorbereidingszondag leiden, om ons te laten zien wie Hij is. En Johannes, die onderstreept dat vanmorgen dubbel en dwars, gemeen. Deze dingen heb ik geschreven, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij gelovende het leven hebt. In zijn naam. Zo kun je avondmaal vieren. Omdat Jezus de zaligmaker is. Amen.